Ja, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over Gods sleutel voor een succesvol leven. Maar voor ik daarover begin, wilde ik beginnen met een grappig plaatje wat ik van de week tegenkwam op internet. En ik hou altijd wel van een lolletje, dus... We wilden naar de kerkdienst toen we een bus zagen rijden met sorry, geen dienst, dus zijn we maar weer naar huis gegaan om verder uit te slapen. Het geweldige nieuws dat we hier altijd leren is dat God alles kan gebruiken om tot ons te spreken. Maar in deze kerk benadruk ik altijd om goed te toetsen. En in dit keer was het gewoon de buschauffeur. Maar jullie zijn geslaagd, want jullie zijn er allemaal. Als we het hebben over succes hebben. Iedereen lijkt wel succesvol te willen zijn. Succes in de wereld... Is dan wel heel anders dan hoe God de succes definieert. Succes in de wereld, waar denk je dan aan? Aan veel geld verdienen, een groot bedrijf, een groot huis, een grote auto, financieel onafhankelijk, een heel groot bereik. Denk aan influencers, sommigen hebben miljoenen kijkers en die krijgen daardoor veel inkomsten. Veel vrienden, want iedereen vindt je geweldig. Er worden veel boeken over geschreven over het succes zoals de wereld dat definieert en... Ja, daar kun je soms ook nog wel goede dingen uit halen natuurlijk. Maar het is heel anders dan het succes dat zoals God dat ziet. De Bijbelse definitie, de godsdefinitie is anders namelijk. Succes in de Bijbel zou je kunnen zeggen, dat is dat je slaagt in alles wat God je vraagt te doen. Succes volgens God is niet dat je veel geld verdient. Het kan een onderdeel van een plan zijn. Maar dat je slaagt in alles wat God jou vraagt te doen. Het heeft te maken met het voltooien van je bestemming waarvoor jij geroepen bent. Een bestemming die je al hebt gekregen in de moederschoot, zoals we zo mooi in Jeremia lezen. Het is datgene dat aan het einde van je leven, als we straks bij God zijn, dat hij tegen ons kan zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Het heeft ook te maken, succes voor God, dat je rijkelijk vrucht draagt. En wat is dat dan, vrucht dragen? Dat zijn de vruchten van de geest. Denk aan liefde, denk aan vreugde. Denk aan geduld, denk aan zelfbeheersing. Het zijn allemaal vruchten die de Heilige Geest uitwerkt als jij intiem met Jezus leeft. En dat is ook een succesvol leven hebben voor God. Jezus, had Jezus volgens de definitie van de wereld succes? Denk het niet. Hij had op zich helemaal niet zoveel volgers. Op een gegeven moment had hij wel duizenden, maar die in Johannes 6, dan zegt hij iets, hè, eet mij en drink mij, en dat snappen ze dan niet. En dan lopen ze al die 6000, die lopen dan weg, en dan richt hij zich tot de 12, willen jullie ook misschien van mij weggaan? Dus hij was vrij radicaal natuurlijk, en ja, als je radicaal bent, dan heb je niet al te veel volgers, vaak. Maar Jezus had een succesvol leven volgens de definitie van zijn vader, zijn hemelse vader. Want op een gegeven moment zegt Jezus, ik heb op aarde uw grootheid getoond, vader, door het werk te volbrengen dat u voor... Ik heb op aarde uw grootheid voltooid... Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Dat lezen we in het gebed wat Jezus heeft in Johannes 17. Dus daar zegt Jezus, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft. Ik had altijd als Jezus op het kruis was en hij zei het is volbracht. Ik snapte als kind nooit van wat bedoelt hij daar nou mee? Het is volbracht. Maar dat slaat hierop. Hij wist dat hij het werk had gedaan waarvoor hij geroepen was. En zo ook mogen wij de werken doen die God voor ons heeft. En het mooie is dat God wil dat jij en ik slaagt. God wil dat jij en ik succes hebt. Want hij heeft die werken al voorbereid. Dat lezen we zo mooi in Efeze 2. Waarin God via de schrijver zegt. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Zo mooi dat... God wil dat wij succes hebben, dat we slagen in datgene waarvoor hij ons roept. En om dat te bewijzen, bereidt hij die werken al voor, waarin we mogen wandelen. En een van de mooiste voorbeelden vind je bijvoorbeeld bij Jericho. Dan zegt God tegen het volk Israël, neem Jericho in, een vijandelijke stad. Maar die stad had dubbel dikke muren, daar komt niemand in, daar komt niemand uit, staat er. En Israël moest die gaan innemen. Maar dan zegt hij erbij, neem het in, ik heb het in uw handen gegeven, verleden tijd. Dus hij heeft die werken al voorbereid, we moeten het alleen nog even doen. Dus een mysterie voor ons verstand hoe dat werkt. Maar dat, daar zien we een beetje het principe dat wij mogen wandelen in de werken die God voor ons heeft voorbereid. Gods sleutel om te slagen in alles wat je doet. Wat is nou die sleutel? Stel je voor, jij moet Mozes opvolgen. En Mozes had de opdracht om een land in te nemen dat vol was met sterke reuzen. Hoe zou jij dat aanpakken? Wat zou de sleutel zijn om daarin te slagen? Zou je een meerpuntenstrategie maken? Bijvoorbeeld dat je sterke mannen, een soort SWAT-team met sterke agenten opleidt en legers. Of dat je een groot leger erbij inhuurt van omliggende volken. Want ja, je moet die reus, als je nou met z'n allen op zo'n reus springt, met z'n honderden, misschien dat je hem dan kan verslaan. Zou dat de sleutel zijn die God aan de opvolger van Mozes gaf? Nou, die opvolger van Mozes, waar we het zo over gaan hebben, is natuurlijk een speciale persoon. Want hij mocht meelopen met Mozes. Dan liep hij mee en dan ging hij waar Mozes ging. Heeft er iemand wel eens hier stage gelopen? Dat is eigenlijk heel fijn, toch? Je loopt mee, je hebt nog niet zo'n grote verantwoordelijkheid en je kan het gewoon afkijken. En zo was ook die opvolger van Mozes, die ging dan mee met Mozes. En op een gegeven moment ging Mozes de tent van ontmoeting in, waar de heerlijkheid van God neerdaalde. En dan ging Mozes in om met God van hart tot hart te spreken. En hij sprak daar als met een vriend, lezen we zo mooi. En Joshua mocht dat mee. En daar heeft Joshua intimiteit met God geleerd. Hij kreeg daar de smaak te pakken. Als je eenmaal een ontmoeting hebt met God, als je eenmaal intimiteit met God hebt genoten, dan ben je verkocht. En dan zien we ook dat Joshua zo daar de smaak te pakken krijgt in de tent, dat hij helemaal vergeet om met Mozes mee te lopen. Want Mozes moest op een gegeven moment weer uit die tent om zijn verantwoordelijkheden te doen van de dag. Maar Joshua denkt van, bekijk het maar, ik blijf hier. Dat lees je in Exodus 33 vers 11. Daar staat, de Heer sprak zelf met Mozes zoals iemand met zijn vriend spreekt. Daarna kwam hij terug naar het tentenkamp. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Noen, een jonge man, ging nooit uit die tent weg. Dus die bleef daar en daar leerde hij de intimiteit en kreeg hij de smaak te pakken. Maar het was Joshua dus die Mozes moest opvolgen om dat land in te nemen, om die enorm moeilijke klus te klaren. En dan denk je van, welke sleutel geeft God dan aan Joshua mee om dat te klaren? En die ene sleutel, die lezen we in Joshua 1 vers 8. Daarin staat namelijk, dit wetboek, en daar staat natuurlijk deze Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, zoals we die nu kennen. Deze Torah mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en gij zult voorspoedig zijn. Dus hier lezen we de sleutel om succesvol te zijn. Dat het Torah, dat is, je zou het kunnen vertalen met het woord van God, want het was het woord van God wat ze tot dan kenden. Dus dat het woord van God niet mag wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht, zodat we nauwgezet zullen handelen, alles wat daarin geschreven zit. En dan zullen we op alle wegen ons doel bereiken en voorspoedig zijn. Dus het gaat om het luisteren naar God, wat God zegt door het woord heen en het doen. Luisteren en gehoorzamen. Horen en gehoorzamen. In heel veel talen zie je dat terugkomen. Horen, gehoorzamen. Luisteren, gehoorzamen. Dat is de sleutel tot succes. Ook een andere man van intimiteit kreeg precies deze sleutel van God te horen. Weten jullie wie? Wie is nog meer een man van Gods hart? David, ja. In de allereerste psalm lezen we het volgende. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetels van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de, en daar staat weer Torah, het woord van God, van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet, zal goed gelukken. Hier zie je precies weer diezelfde sleutel. Wat ook logisch is, want God die heeft de mens gemaakt. Dus die weet hoe de mens kan slagen in datgene waarvoor God hem roept. En dat is om de hele tijd Gods woord te overdenken en te doen wat het woord van God zegt. Maar in deze instructie geeft God nog net iets meer context. Want God vertelt ook drie dingen die je niet moet doen. Namelijk je levenswandel negatief laten beïnvloeden door goddelozen, zondaars en spotters. En let op de geleidelijkheid die je hier ziet. Want het begint met wandelen. Dat je langs een zonde wandelt. Dat je langs iets wandelt wat je van God afhoudt. En op een gegeven moment gaat het over in stilstaan. Dan ga je ernaar kijken en denk je van, hé, die vrucht is toch wel begeerlijk. En het eindigt, als je niet oppast, met zitten. In dat je erin blijft hangen. En dat je daarmee je doel mist, wat zonde in wezen is. Maar ook hier zien we dus weer die sleutel terug tot succes. Om te slagen in alles waarvoor God jou roept. Is het dag en nacht overdenken van Gods woord en het doen. Maar vanmorgen wilde ik met name stilstaan op het overdenken van Gods woord. En wat daarbij helpt, is dat je vreugde vindt in de Bijbel. Heb je wel eens dat je even een kwartiertje hebt en dat je dan sneller Netflix aanzet om nog even het begin van een serie te zien dan dat je de Bijbel pakt? Dat heeft iets te maken met de vreugde van je hart, waar je vreugde in vindt. En natuurlijk hoeft het geen kwaad te kunnen om naar Netflix te kijken. Alhoewel ik me heb laten vertellen dat er tegenwoordig alleen maar slechte series op zijn te vinden. De kwaliteit neemt af, want er worden echt zoveel series gemaakt. Moet zo snel klaargemaakt worden. Wat je echt vervult is natuurlijk Gods woord. Maar dan helpt het als je die vreugde hebt in je hart. En daar mag je voor bidden, want het is een bovennatuurlijk iets. Dat je zegt, Vader, geef mij een honger voor uw woord, die niet te stillen is. Geef me een vreugde in je hart. Je mag je hart bewaken daarvoor. En daarvoor bidden dat God je die vreugde geeft. Zodat je meer in het woord zal zitten om God te ontmoeten. Dus God was net als Joshua een man. David was net als Joshua een man van intimiteit. En die eerste die eerste psalm, daarin zie je al dat God hetzelfde had gezegd tegen David als Joshua. En de dag en nacht denken aan God, die intimiteit, die lees je ook terug in andere psalmen. David schreef het ook in andere psalmen, bijvoorbeeld in psalm 63, daarin lezen we, mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen, wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest, onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Dus David, de man van intimiteit, die was, ja, je zou kunnen zeggen, bezeten van God in de positieve manier. Hij dacht aan God, hij overpeinsde God, het woord van God, hij was mee bezig en hij hoorde God daardoor spreken en dat vervulde zijn ziel. Volledig. Het verzadigde zijn ziel. En dat is iets wat wij ook kennen. Dat onze ziel elke dag verzadiging nodig heeft. En er is maar één plek waar we die verzadiging kunnen vinden. En dat is bij God. Via het woord van God. En het woord van God is ook belangrijk bij een succesvolle opvoeding. Dat lezen we in Deuteronomium 6. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, hier zie je weer dat dag en nacht. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Het is goed om onze kinderen van jongs af aan te leren Gods stem te verstaan. En dat gaat verder dan samen Bijbel lezen. Daar begint het mee. De Bijbel, het geschreven woord van God, is als het ware het boek van ontmoeting. Maar we moeten onze kinderen leren om, terwijl we dat lezen uit de kinderbijbel, meteen een rondvraag doen van wat denk jij dat God door dit stukje tot jou zegt? En dat ze al leren op jonge leeftijd Gods stem te verstaan. Ook als het gaat om het bemoedigen van mensen in de gemeente. Van wat denk je dat God tegen die meneer of die mevrouw wil zeggen? Het is heel belangrijk dat ze die intimiteit met God gaan hebben. En dat ze die tweerichtingsverkeer krijgen met God. In plaats van dat het alleen maar éénrichtingsverkeer lijkt. En het overdenken van Gods woord dag en nacht wat helpt is het op je deurpost te schrijven. In Israël, iedereen die in Israël is geweest, heeft het gezien. Echt bij elke deur hangt er een mezuza. Ja, dit is zo'n klein boxje waar dan het woord van God in zit. En dat heeft te maken met deze tekst. Omdat ze weten hoe belangrijk het is om dagelijks, dag en nacht Gods woord te overdenken. Hebben ze dat aan hun deurpost gezet. Dat telkens als ze weer in huis komen, dan zien ze het en dan denken ze weer aan het woord van God. En daar staat, op een briefje hebben ze dan deze tekst geschreven, die hebben ze daarin gedaan. Dus dat herinnert hen om voortdurend aan het woord van God te denken. En wij kunnen onze eigen mezuzahs maken. En één mezuzah die ik heb gemaakt, is dat op een gegeven moment heb ik zelf een Bijbelse kalender gemaakt. Ik heb dan een maandkalender gemaakt en die heb ik op de wc gehangen. Dus dan heb je per maand heb je een stukje Bijbeltekst met daarin een overdenking. En het is echt bijna een profetische kalender geworden. Want elke maand als wij er mee bezig zijn, wil ik eigenlijk zeggen, als wij daar zitten en je leest het, dan haalt God er een ander tekstgedeelte uit en spreekt tot je hart precies wat je nodig hebt op de wc. Dus zelfs, oh ja, hij hangt op de wc, dat had ik misschien nog niet gezegd. Maar zo zie je dat als je het woord van God inbouwt in jouw huis via een dagkalender. Je hebt ook dagkalenders, scheurkalenders voor een jaar, met een Bijbeltekst. Nou, als je dan naar de wc gaat, dan kun je het woord van God overdenken ook op de wc. En dat helpt je om dag en nacht Gods woorden overdenken. Want terwijl je dat overdenkt, sta je de Heilige Geest toe om dat woord levend te maken en te spreken tot jou. Eén manier om iets goed te begrijpen is om te kijken wat het tegenovergestelde is. Dus wat is het tegenovergestelde van overdenken? Dat is dat we God vergeten. Dat lezen we ook in Deuteronomium en dan hoofdstuk 8, vers 11 tot met 14. Daarin staat, zorg ervoor dat u hem, dat u God, niet vergeet. Waardoor u zijn geboden, wetten en regels, je kan het ook vertalen met levensinstructies om ten volle te kunnen leven, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Het tegenovergestelde van het dag en nacht overdenken van God is dat we God gaan vergeten. En dit Bijbelvers zegt dat welvaart daar een hele grote een negatieve rol in kan spreken. En wij merken het ook als we in Afrika zijn en dan weer terug zijn in Nederland. In Nederland horen we geloof ik bij de rijkste 1% ter wereld, van de wereldbevolking, als je in Nederland woont. Dus dat is ongeacht je inkomen, omdat we hier in ieder geval bijstand hebben. Er wordt goed voor ons gezorgd, we kunnen naar de huisarts als we ziek zijn. In Afrika, in sommige dorpjes zijn helemaal geen ziekenhuizen. Dus als mensen ziek zijn, ze kunnen alleen maar naar God terecht. Als mensen hun baan verliezen, krijgen ze geen bijstand. Dan zijn ze afhankelijk van de hulp van hun familie. Dus zijn zij veel meer geworpen op de hulp van God dan wij in onze welvaart. Dus welvaart kan een zegen zijn, dat is zeker zo. God kan zegenen met welvaart. Maar vervolgens kan welvaart wel iets zijn wat je van God afhoudt. En daar moeten we voor oppassen. En één manier om dat te doen is om onze welvaart terug te geven. Om het voor de bouw van Gods koninkrijk te gebruiken. Alles wat je hebt, geef het aan God, Heer God. Alles wat ik heb op mijn spaarrekening, het is voor nu. Gebruikt u het maar. Laat u mij maar zien hoe ik dat kan inzetten voor de bouw van uw koninkrijk. Het woord van God dag en nacht overdenken. Hoe is dat dan mogelijk? Is het nou poëzie van God? Dat hij dat zegt van, nou ja, dat betekent gewoon dat je best wel een beetje vaak eraan moet denken, maar niet echt dag en nacht. Of is het letterlijk, of zit het er tussenin? Maar is het überhaupt mogelijk om dag en nacht over God na te denken? En het interessante is dat ik denk dat het antwoord ja is. Want God heeft bij de bouw van de mens, van jou en mij, heeft hij een vermogen meegegeven om de hele dag door, terwijl je je dagelijks werk doet, iets te kunnen overdenken. Het probleem is alleen dat we het hebben geleerd om het verkeerd te gebruiken. En dan noemen we het zorgen maken. Maar datzelfde mechanisme heeft God in ons gegeven om de hele dag door, terwijl we boodschappen aan het doen zijn, terwijl we luiers aan het verschonen zijn, terwijl we op kantoor zitten, kunnen we aan het woord van God denken. Kunnen we denken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en daar vervuld mee zijn, terwijl we in gesprek zijn met een collega. Dat kan op dezelfde tijd. En dat is zo bijzonder dat we één vers kunnen nemen uit ons ons moment met God aan het begin, daarom is denk ik dat het goed is om aan het begin van de dag, het voordeel van aan het begin van de dag je moment met God te hebben, al een stukje Bijbel te lezen, is dat je daar dan een vers kan uithalen wat je aanspreekt of waar je een uitnodiging voelt om langer over na te denken. En die neem je mee gedurende je dag. En terwijl je daarover nadenkt, geef je God de gelegenheid om steeds daardoor iets duidelijk te maken aan je, via een woord of via wat er staat. En zo tot je te spreken. En dan gebruik je eigenlijk dat vers als conversatiemateriaal, gespreksstof met God. Nou, is de volgende vraag natuurlijk. Hoe kan het dat het dag en nacht overdenken van Gods woord, dat dat de ene sleutel is tot succes? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het woord van God. En allereerst komt dat omdat overdenken natuurlijk, het overdenken van Gods woord is intimiteit met God. Gods woord is het enige goede eten voor de dagelijkse honger van onze ziel, zodat we die niet op gaan vullen met zonde, met verslavingen, met overmatig onze hobby's doen. En dat lezen we onder andere in Jesaja 55 vers 2 en 3. Luister aandachtig naar mij, zegt God daar. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Dus hier nodigt God ons uit om het goede te eten. Dus klaarblijkelijk kunnen we ook slechte dingen eten om onze dagelijkse behoeften van onze ziel te verzadigen. En dat Hebreeuwse woord voor overdenken, dat betekent onder andere dus nadenken, maar het betekent ook erover praten. Dus het is ook goed om erover te praten. Als je 's ochtends een Bijbelstukje leest en daar haal je een vers uit of een woord, een bepaald thema, en je denkt erover na, dat je daarover hebt met iemand. Dat valt ook onder het overdenken. Bestuderen valt er ook onder. Dat je op een gegeven moment denkt van, hoe zit het nou met de liefde van God? Ik hoor het al mijn hele kerkleven, dat God van me houdt, maar hoe zit het nou? Dat je gewoon een woordstudie doet, dat je liefde intikt in je digitale Bijbel, dat je alle Bijbelversen krijgt over Gods liefde voor jou, en dat je daar die graag gewoon bestuderen, bekijken, en dan merk je van, dat je veel meer die liefde van God zal ervaren, doordat het woord tot jou gaat spreken. Maar het is ook mompelen. Het Hebreeuwse woord voor overdenken betekent ook mompelen. En iedereen die in Israël is geweest, die ziet dat. Want bij de klaagbuur, als er dan uit een boekje, het is vaak helaas geen Bijbel, maar het kan een gebedenboekje zijn bijvoorbeeld, als ze dan zo staan te bidden, omdat ze ook met hun hele kracht God willen aanbidden, dan zie je dat hun mond in beweging is. Dat is dat mompelen. Maar dat komt ook weer uit het vers uit Joshua en van David, van het dag en nacht overdenken. Mompelen valt daar ook onder. Het overdenken van Gods woord is dus zo krachtig, omdat het intimiteit met God is. Het is dus geen losstaande activiteit van, ik denk even aan een Bijbeltekst. Maar het is intimiteit, omdat God die tekst gebruikt om tot jou te spreken. Want terwijl je Gods woord overdenkt, ben jij pure waarheid aan het overdenken. En wie komt dan in actie? De Geest van waarheid. Dat is een van de andere namen van de Heilige Geest die in ons woont. De leraar. Om het geschreven woord waar je over nadenkt, persoonlijk tot jou te laten spreken. En dat zien we ook bijvoorbeeld in Psalm, of dit voorbeeldje wat ik heb gemaakt voor mensen voor wie dit misschien nieuw is. Als je een stukje leest, stel dat je Psalm 23 leest en je haalt daar één vers uit, Psalm 23 vers 1, de Heer is mijn Herre, mij ontbreekt niets. Dat is een vers waarin al zoveel voeding zit voor een leven, denk ik. Daar zit al zoveel in. Nou, dan begin je gewoon, denk je van, die tekst neem ik mee terwijl ik naar mijn werk ga. Dus dan loop je naar de bus en dan stel je de eerste vraag aan God. Terwijl je over dat vers nadenkt. Vader, wat betekent het eigenlijk dat u mijn herder bent? Wat doet een herder eigenlijk? Vragen stellen. De Heilige Geest is een leraar. En de leraar die houdt van één ding als studenten vragen stellen. Dus stel vragen rond het woord van God. En kijk dan welke positieve, spontane gedachten er opspringen. En dan kan er zomaar een gedachte opspringen die zegt, nou, een herder die leidt schapen naar de juiste plek. En zo leid ik je op de weg die je gaan moet bij de belangrijke keuzes die je maakt. Weten we nou zeker of het God is of niet? We weten het niet altijd zeker, maar als het positief opbouwend is, als het over het woord van God gaat, dan is het al één check die je hebt. En natuurlijk moeten we nog testen of het Bijbels is. Maar dit is hoe God spreekt. Nou, en dan kan jij weer antwoorden van, wauw, dank u wel, Heere God, u bent zo goed. En Trouwens, wat bedoelt u eigenlijk met dat laatste deel? Van mij zal niks ontbreken, want soms heb je wel eens dat je iets nodig hebt in je leven en dan lees je dit en dan denk je, nou, hoe zit dat nou? Nou, dan krijg je misschien geen spontane gedachten, maar indruk van, nou, misschien dat zal de komende tijd wel duidelijk voor mij worden. En dat is ook een manier waarop God spreekt. De Heilige Geest woont in ons, dus Gods stem komt vaak vanuit binnen in plaats van een stem uit de hemel. Gods woord overdenken is intimiteit met hem. En die sleutel tot een succesvol leven, die intimiteit, die lees je als een rode draad door de hele Bijbel. Jullie kennen de teksten wel uit Matteüs 6, waarin we lezen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al de dingen die je nodig hebt, die zullen je erbij gegeven worden. Of tegen Martha. Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede doel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Of David in de Psalm 27. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Lieve mensen, intimiteit met God is de sleutel om te slagen in alles wat jij doet. En het overdenken van Gods woord is daar een geweldig middel voor. Het geschreven boek, de Bijbel, is een boek van ontmoeting. Wat gebruikt wordt door de Heilige Geest om versen die we lezen tot jou te laten spreken. En jou te doen slagen in alles waarvoor je geroepen bent. Maar het heeft nog meer functies, het woord van God, naast intimiteit. Het wordt ook een waterbad genoemd, het waterbad van het woord. En als je dat zo leest, dan denk je van, hey, waterbad, dat gaat natuurlijk over reiniging. Dus klaarblijkelijk worden we vuil gedurende de dag. Ja, en als je ziet, als je gedurende de dag even rondkijkt, wat je allemaal op je afkrijgt aan visuele prikkels of wat je hoort, er zit enorm veel vuiligheid natuurlijk, leugens, slechte reclames of slechte films. Dus voortdurend vervuiling aan de gang, waardoor we het waterbad van het woord nodig hebben. Als we het woord lezen, dan reinigt het onze gedachten en onze ziel. Het wordt ook een hamer genoemd, in Jeremia 23 vers 29. Het woord is als een hamer. En dan stel ik me zo voor dat we allemaal in meerdere mate muren om ons hart hebben gebouwd, om ons te beschermen. Stel dat ons pijn is aangedaan of teleurstelling, dan bouwen we muren rond ons hart en dan houden mensen wat op afstand om onszelf te beschermen van nog meer teleurstelling en meer pijn. Maar daardoor kunnen we ook is het ook voor ons moeilijker om de liefde van God te ervaren door die muren. Dus God wil die muren afbreken. En het woord is als een hamer. Als jij nadenkt over het woord van God, bijvoorbeeld hoeveel hij van je houdt, dat hij net zoveel van je houdt als van Jezus, lezen we in Johannes 17, vers 23. Terwijl je erover nadenkt, is het woord aan de gang om die muren van jouw hart, waardoor je die liefde van God niet kan ervaren, aan het beuken. En dat is natuurlijk niet, het kan in één gebed geklaard zijn, maar vaak duurt het wat langer. En zal er een moment komen, als je maar lang genoeg nadenkt en God dankt voor zijn liefde, ook al voel je het nog niet, dat je die muur verbrijzeld ziet worden door het woord van God. De waarheid over Gods liefde voor jou. In hetzelfde vers wordt het woord ook een vuur genoemd. En dat heeft te maken met loutering. Dat is een term die bij het goud delven wordt gebruikt. Als het goud wordt gehaald uit de rotsen, brokken, zit er allemaal vervuiling in. Stopt ze het in een pot, gaan ze de temperatuur heel hoog, 1000 graden geloof ik. En dan komt al het vuil zo naar boven. En op dezelfde manier zorgt het woord van God ervoor dat wij worden gelouterd. Omdat het woord van God bol staat met levensinstructies. Dat wordt vaak vertaald met geboden. Maar ik vind levensinstructies een mooiere term, omdat het instructies zijn van de auteur van leven voor ons om ten volle te kunnen leven voor hem. En die zorgen ervoor dat wij soms gedisciplineerd worden, dat we iets doen wat niet goed is. En Gods levensinstructies, zijn gebod zegt, doe dit en jij doet dat. En dat matcht soms niet. Maar als we ons dan bekeren en zeggen, Vader, ik wil doen wat uw woord zegt, dan en we aanvaarden die disciplinering, dan zullen we ook het leven ervaren wat daaruit zal vloeien. Het woord van God is ook levend. En dat merk je dat de Bijbel nog steeds tot je spreekt. Een boek dat duizenden jaren geleden geschreven is, dat in staat is om nog steeds tot jou te kunnen spreken, omdat het levend is. Het is ook een medicijn voor ons lichaam. Dat lezen we onder andere in Spreuken 4, waarin staat, mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Als jij het woord van God overdenkt en de Heilige Geest daarin toestaat om jou tot jou te spreken, dan zal het ook genezing zijn voor jouw lichaam. Het woord van God zal nooit leeg terugkeren, maar succesvol zijn. Jesaja 55. Zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet leeg tot mij terugkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Als je dit zo ziet, al die functies van het woord van God, die zo belangrijk voor ons zijn, dan moet ik altijd meteen denken aan duct tape. Dat is heel raar misschien, maar duct tape is zo'n product wat alles oplost. Al je problemen, is iets lek, duct tape. Is je auto kapot, duct tape. Hier zie je een plaatje, echt, dat wordt gebruikt voor vliegtuigen. Ik hoop niet dat Patrick het in zijn tools heeft zitten. Of Stefan, ook niet hè. Het ziet er natuurlijk niet uit, maar mensen zijn heel creatief. Schoenen worden ermee gerepareerd, een gat in de band wordt ermee getaped. Het is ongelooflijk waar duct tape, zelfs scheuren in de muur, een boom die op omvallen staat. Het woord van God is natuurlijk, duct tape is niet te vergelijken met het woord van God natuurlijk. Maar ik wil ermee aangeven, net zoals duct tape heel veel toepassingen heeft en de oplossing voor elk probleem lijkt, zo is het woord van God. Hij kent heel veel toepassingen voor ons. Hij heeft een heleboel functies voor ons, om ons te doen slagen in alles waarvoor we door God geroepen zijn. Nog een paar functies. Het rust ons toe voor onze taak, zegt Timotheus. Het is ons licht op ons pad. Dat betekent dat het noodzakelijk is om, als we belangrijke keuzes hebben, dat we natuurlijk Gods wijsheid willen horen, welke keuze we moeten maken. En het woord van God is daar het middel voor. Als je moeite hebt om Gods stem te verstaan, leer om de Bijbel te lezen. In het nieuwe jaar willen we daar ook een cursus over geven die ik genoemd heb. De Bijbel leren lezen totdat God spreekt. Licht op je pad dus. Wapen om leugens te ontmaskeren. Er komen zoveel leugens op ons af. Maar we weten niet dat het leugens zijn. Maar door het woord van God kunnen we onderscheiden van, hey, dit wijkt af van het woord van God en ik blijf bij het woord van God. En dat zorgt ervoor dat jij in ware vrijheid kan blijven leven. Want de waarheid, die maakt vrij. En de leugen, die zorgt voor verslaving. Dus we hebben een wapen nodig om de leugens te ontmaskeren. En daar is het woord van God ook voor. Het woord van God doet je langer leven. Wie wist dat? Dat vers kende ik nog niet. En dat staat in Spreuken 3, vers 1 en 2. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. Laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dus terwijl je het woord van God overdenkt en zo intimiteit hebt met God de hele dag door, zul je langer leven, zegt dit, belooft het woord van God. En het is waarheid die je vrijmaakt, heb ik net al gezegd, en het is zaad in je hart waar prachtige vruchten uit voortkomen. En dat is het bruggetje naar de zaaier die we nu even gaan lezen. Gods woord overdenken plant namelijk zaadjes in je hart. Dat lezen we in Markus 4. Luister, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het jonge groen. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander zaad viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten. Ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommigen leverden het dertigvoudige op, anderen het zestigvoudige en weer anderen het honderdvoudige. En hij zei, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat innen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Ze horen het woord, aanvaarden het en dragen vrucht. Sommige 30-voudig, andere 60-voudig en weer andere 100-voudig. Dus hier zie je dat het woord van God waar we het net over hebben gehad, wordt gehoord door 4 soorten harten, maar slechts 1 ervan is succesvol. Dan wil ik meteen weten, waaraan ligt dat? Welke 3 harten zijn niet succesvol en wat hebben zij gedaan? En hoe komt het dat het ene hart, en ze hebben allemaal hetzelfde woord van God gehoord, wel succesvol is en vrucht draagt? En Jezus geeft inzicht in dat belangrijke proces natuurlijk, door deze gelijkenis. Bij het eerste hart zien we dat Satan komt om het woord te roven. Maar bij wie komt Satan om het woord te roven? Wat is daarin een sleutel? Als je leest, en we lezen het ook als we de andere evangelie, Marcus schrijft er ook over, als we die erbij leggen, krijgen we meer indrukken. We zien namelijk dat Satan niet bij elke gelovige komt om het woord te stelen. Dat woord dat zoveel functies voor ons heeft en ons kan helpen om Gods stem te verstaan en om te doen slagen in alles wat we doen. Nee, er staat dat Satan alleen komt bij degene die hoort, maar niet begrijpt. En bij mij trof het zo dat toen ik even een woordstudie deed van het woord voor begrijpen wat daar in het Grieks staat, betekent het ook overdenken. Dus daar zie je weer een andere functie van overdenken. Doordat je een woord hoort van God en je overdenkt het, kan de Satan er niet bij. Die kan het niet roven. Dus dat is te meer een reden te meer om het woord te blijven overdenken, dag en nacht. Hart 2 is te oppervlakkig. Ze hebben geen wortel. En dat heeft natuurlijk te maken met dat ze niet van God houden met hun hele hart. Maar ze nemen het woord wel op met vreugde. Dus het lijkt heel goed. Maar als er beproeving komt en vervolging, dan houden ze geen stand. Lucas 8, die ook de gelijkenis beschrijft, die zegt: er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Dus dit hart nummer 2 heeft een probleem dat er een gebrek aan water is. En water is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest en ook van intimiteit met God. Jezus zei onder andere: wie dorst heeft, die komt naar mij en stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Hart 3 heeft 3 zondes die het woord verstikken, zodat jij zonder vrucht blijft. En de eerste zorg is de zorgen uit het dagelijks bestaan. Of 3 zondes verstikken het woord. De tweede zonde is de verleiding van rijkdom. Dat hebben we net gelezen bij het volk Israël, ook in Deuteronomium. Rijkdom is geen zonde. Maar als het jouw verlangen wordt, de lust naar geld, dat is de zonde. Want dan houdt het je van God af. En nummer 3, de zonde die het woord verstikt, is verlangens naar andere dingen. Dat heeft te maken met dat je niet leeft in een volledige overgave en commitment aan God. Dat Jezus niet je Heer is, maar wel je redder misschien. Dat je zegt: Jezus, dank u wel dat u voor me gestorven bent. Maar je zegt nog niet: Jezus is Heer. En Jezus is Heer betekent: Jezus, u heeft het hoogste gezag. U bent mijn meester. Wat u wilt, dat doe ik. Niet mijn eigen wil. Dus dat volledige commitment. Dus deze 3 zonden zorgen ervoor dat jij zonder vrucht blijft. En ik denk van deze 3 dat zorgen maken misschien een van de meest gevaarlijke zondes is, omdat het eigenlijk een soort geaccepteerde zonde is, ook in kerken, onder het mom van: elke mens maakt zich toch wel zonde, of het is toch ook niet mogelijk om je geen zorgen te maken. Maar ik denk dat als Jezus tegen ons zegt, meerdere plekken: maak je geen zorgen, wetende dat Hij ons gemaakt heeft, dat het dus mogelijk moet zijn om ons geen zorgen te maken. Dat heeft weer te maken met datzelfde mechanisme waar ik het net over had. We hebben een mechanisme om iets de hele dag te kunnen overdenken. En waar gebruiken we dat voor? Om zorgen te maken of om het woord van God erin te doen in plaats van een zorg en daar de hele dag de machine te laten draaien? Hart 4 staat: die draagt rijkelijk vrucht. Wat is dan de sleutel dat hart 4 zo rijkelijk vrucht draagt en slaagt? En dan lezen we dat een van die sleutels is, zij horen het woord en aanvaarden het. En aanvaarden heeft te maken met geloven. Dat je gelooft dat het waar is. En dat je het zo gelooft dat je het ook meteen gaat doen. Omdat God het heeft gezegd. Matteüs 13, die dit ook beschrijft, de gelijkenis van de zaaier, die beschrijft dat deze groep het woord hoort en het woord begrijpt. Weer datzelfde Griekse woord voor begrijpen, wat ook overdenken betekent. Dus hier zie je ook het overdenken weer terugkomen om succesvol te zijn in rijkelijk vrucht dragen. Dus wil je rijkelijk vrucht dragen, je hoort het woord van God en je gelooft het, ook al snap je het nog niet. Bijvoorbeeld als je leest over de liefde van God, nou, neem u dat vers weer. God houdt net zoveel van jou als van Jezus. Je snapt het niet, maar je zegt, Heer God, dank u wel dat u net zoveel van mij houdt als van Jezus. Ik voel het niet, maar niet mijn gevoelens zijn de waarheid, uw woord is de waarheid. Dat is dit proces van je hoort het woord en je aanvaardt het. Ook al snap je het nog niet, ook al voel je het nog niet, dat komt later wel. En het overdenken is dus, komt hier ook weer terug. Als jij het woord van God overdenkt, als je nadenkt van, Heere God, wat een mysterie dat u net zoveel van mij houdt als van Jezus. Wat heerlijk. Dank u wel daarvoor. Terwijl je dat doet, kan de Satan er niet bij om het te roven. En zal het ook niet leeg terugkeren. En zal het jouw Gods liefde doen ervaren uiteindelijk. Horen tot en met begrijpen van het woord van God. Het is een hele cyclus. En in de wereld werkt het zo dat je eigenlijk iets eerst moet begrijpen voordat je iets doet, toch? Als God zegt, leg de handen op de zieken en ze zullen genezen, dan zegt mijn logisch verstand altijd van, nou, dat moet ik eerst begrijpen, anders doe ik het niet. Dus dan heb je eerst het begrijpen en dan het doen. Terwijl bij God is het helemaal andersom. Die zegt, ga het eerst maar doen en terwijl je het doet, zul je het begrijpen. Dus er is, het horen van het woord is niet genoeg. Je hoort het eerst, dan geloof je het, wat betekent wat ik net heb gezegd, Heer God, ook al snap ik het niet, ook al voel ik het niet, het is uw woord en uw woord is waarheid. Ik dank u ervoor en ik geloof het. Dan ga je het overdenken, met als voordeel dat als je dat doet, het Satan het niet uit je hart kan roven. En dan ga je het doen, ook al lijkt het heel raar, je gaat gewoon voor zieken bidden. En ook al zie je ze nog niet meteen genezen, je blijft voor ze bidden, ook de dag daarna en de volgende week. Telkens als er iets is. En terwijl je het doet, zul je zien van, hé, er zijn al mensen die genezen van hoofdpijn of van rugpijn. En dan begint het te groeien. En dan ga je iets meer begrijpen. Maar als we niet in actie komen, als we het woord niet gaan doen, dan blijft het onvruchtbaar. En later zullen we het dus begrijpen. Dan wil ik afsluiten met wat praktische toepassingen voor het continu kunnen overdenken van Gods woord. Ik heb er al eentje genoemd over die dagkalender op de wc. Voor elke dag een nieuw Bijbelvers, zodat je zelfs op de wc Gods woord kan overdenken en dat door kan geven. Van, hé, heb je dat gelezen? Dat is een mooi woord. Maar het is dus goed om jezelf aan te leren om de dag te beginnen met een klein stukje Bijbel. En dat je daar dus uit vraagt van, Heere God, wat wilt u tot dit kleine stukje tekst tot mij zeggen? En dat je dat woord of thema of idee, dat je dat de hele dag gaat overdenken samen met jouw leraar die in jou woont, die met je meegaat waar je ook naartoe gaat, naar kantoor, werk, de boodschappen doen. Leer je dat aan. En gebruik dat wat je leest dus altijd als gesprekstof met God. Het is niet een normaal boek van je leest het en je doet het weer dicht. Nee, je leest het en vervolgens gebruik je de hele dag als gesprekstof met God, voor de leraar die je dan levend kan maken. En het is goed ook om het op te schrijven in je telefoon. Gewoon één zin of iets wat je aansprak voor de dag of in een dagboekje. Op slechte dagen is het namelijk heel, heel fijn en bemoedigend als je een boekje hebt of je telefoon waarin je alle dagen weer kan opvinden met wat God gesproken heeft. Het is zo bemoedigend, ook met profetische woorden. Verzamel ze als je ze hebt opgenomen, schrijf ze uit. Als je dan een slechte dag hebt of een slechte week, is het zo bemoedigend om al die profetische woorden weer te lezen en je te laten opbouwen door Gods woord. Gun jezelf tijd ook om de smaak te pakken te krijgen, om de Bijbel te openen. Het is niet zo dat als je dat nu een lange tijd niet meer gedaan hebt en je begint weer, dat je meteen de smaak te pakken krijgt. Psychologen zeggen dat het iets van 5 weken duurt om iets in te slijten als gewoonte. Dus we moeten even doorzetten. Maar als we eenmaal de smaak te pakken zijn, dan zijn we net als Jozua. Dan gaan we niet meer uit die tent weg. Maak ook een idee is om een appgroep te maken met een vriend of vriendin. Dat je samen een boek gaat lezen, elke dag een hoofdstuk bijvoorbeeld. En dat je dan appt wat je eruit haalt. En zij ook, zodat je dan ook nog elkaar kan beïnvloeden ten positieve. Je kan je abonneren op een dagelijks Bijbelvers, die dan in je mailbox komt. Waardoor je elke dag een verse brok hebt waar je over kan nadenken. Het is natuurlijk goed om naar de kerk te blijven gaan, je kringen te blijven opzoeken. Als stok achter de deur om het woord van God te horen, om erover na te praten. En één tip die ook echt toptip is, zorg dat je de gesproken Bijbel in de auto hebt. Tegenwoordig kunnen alle auto's wel mp3 afdraaien. En anders kun je die voor een paar tientjes kun je een mp3-speler kopen. En tegenwoordig kun je gratis de gesproken Bijbel downloaden. Die doe je dan in je auto. En je autoritten worden gewoon hemelse ritten. Worden gewoon de auto van ontmoeting wordt er dan, in plaats van de tent van ontmoeting. Als je in file staat en je kan het woord van God opzetten, dat is zo'n zegen. En bij ons heeft het ook voor gezorgd dat files gewoon leuk zijn, toch? Ik ga afsluiten met gebed. Laten we gaan staan. Misschien herken jij in een van de vier harten die het woord van God verstikken. Dat je je zorgen maakt. Of dat je door welvaart God niet meer denkt nodig te hebben, want je hebt alles al. Of misschien dat je merkt dat je andere verlangens bent gaan krijgen dan naar God. Lukt het je niet om dagelijks de Bijbel te openen en God te ontmoeten? Of je hebt juist het verlangen om Gods woord dag en nacht te gaan overdenken? Ik wil nu even tijd maken voor jou persoonlijk om te reageren op wat God vanmorgen tot jou heeft gesproken. Neem maar even de tijd om te ervaren wat God tegen jou zegt en dat je daarop reageert tegen God, heel persoonlijk. Ja, Vader, dank u wel dat u zo heel persoonlijk tot ons spreekt. Dat als we misschien een moeilijke tijd ingaan, ook misschien persoonlijk, dat je opziet tegen de tijd die komen gaat, dat u vanmorgen tegen ons zegt, er is één sleutel om te slagen in alles waarvoor ik je roep, zelfs in deze tijd. Open het woord van God, overdenk het woord van God om mij te ontmoeten. En ik zal je richting geven, ik zal je de muren van je hart verbrijzelen. Ik zal je vrijmaken door de waarheid. Ik zal je genezen. Je ziel zal verzadigd worden door mijn woord. Vader, ik bid ook dat u ons een nieuwe vreugde geeft voor uw woord. Dat we de smaak te pakken zullen krijgen om het woord te openen, om u te ontmoeten. Dat we er zo vol van zijn dat we er ook meer over gaan spreken met elkaar in plaats van dat we spreken over de dingen die in de wereld aan het gebeuren zijn. Zo bid ik, Vader, dat de komende tijd echt een tijd mag zijn waarin we die honger, die vreugde in uw woord mogen vinden, juist in deze tijd. In Jezus' naam. Amen.